lezing voor hele middag is de lofzang van Maria, Lucas 1, vers 46 tot 55. Lucas 1, de versen 46 tot 55. Wij lezen het woord Gods nu al dus. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn Redder, omdat hij de nederigheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten, want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij die machtig is, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hun harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken. En nederig heeft hij verhoogd. Hongerige heeft hij met goederen vervuld. En rijke heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël, zijn kind, opgenomen. Opdat hij gedachtig ware ter barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen. Namelijk tot Abraham en tot zijn zaad in eeuwigheid. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus. Wij bidden u, wilt gij ons zegenen in ons samen zijn. Nu wij vergaderd zijn rondom uw woord, in uw naam. En geef dat wij, door uw geest verlicht, iets mogen verstaan van de mysterieën van uw openbaring. Die gij ons geschonken hebt in ons Heer Jezus. Geboren is uit de maagd Maria. Heere God, wilt gij ons opheffen boven onszelf door de kracht van uw genade, opdat wij daaruit mogen leven. Heere, wij bidden u, wilt gij bijzonder zijn met uw volk Israël, ook in deze juist in deze moeilijke dagen. Heere, gij leidt alle dingen. En wij bidden u voor de vrede, voor de waarachtige shalom. Heere, wees met onze ganse wereld, met alle volkeren. O Heere, doe de volkeren uw heil zien. En wil dat heil over hen uitbreiden. Heere, wees met ons allen in deze uren. En wil ons zegenen ook voor de toekomst. En geef dat ons aardse bestaan ook een zin mogen hebben. En boven zichzelf uitwijzen. Dat we het heden hier op aarde met waarachtige blijdschap en geluk mogen leven. Heere God, vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Heere, wilt gij het woord dat gesproken wordt klank geven door de adem van uw geest. Heere God, wij willen uw naam groot maken. We kunnen slechts staan En in ons tamelijk kunnen we het ook nog niet zeggen. Maar wij bidden u dat in ons armzalig spreken, dat gij de engelen tot ons zendt, om wat wij met moeite en krampachtig en beperkt naar streven, dat dat vervuld wordt door de hemelkrachten die aangedaan worden door u en die ons verleend worden. Heer God, wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Om zijn naams vragen wij dit. Om uw heilige naam wil, Vader. Amen. Nu zingen wij nu van gezang B, dat is dus de lofzang van Maria, de versen 1, 2, 3 en 7, dat is dus achter de psalmen, gezang B, vers 1, 2, 3 en 7, onder de gelegenheid om liefdegaven uit te reiken, en even een briefje erbij pakken voor de afkondiging. De eerste collecte is voor de kerkvoogdij en de tweede collecte is ook voor de kerkvoogdij. Hier eindigen de afkondigingen. Laat ons dus zingen gezang B, vers 1, 2, 3 en 7. hoop dat het dan zo duidelijker is. Er werd gezegd dat het de microfoon niet goed weergaf. Ik hoop dat... Kunt u het verstaan? Okay. Dank u wel. De tekst voor hedenmiddag is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 1, in de eerste plaats het 48e vers en vervolgens het 54e. Het 48e en het 54e vers van Lucas 1. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Omdat hij de nederigheid zijner dienstmaagd heeft aangezien, want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. En dan 54. Hij heeft Israël, zijn kind, opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid. Tot zover. Gemeente der Heren, er is bekend dat op de 15e augustus in de katholieke kerk West en Oost gevierd wordt de ten hemel opneming van Maria. Het wordt in de kerken nu op deze zondag gevierd. En het geeft ons aanleiding in de hervormde kerk, in onze hervormde traditie, over deze dingen na te denken. En dan niet alleen vanuit onze traditie, maar in de eerste plaats, wat de grond van alles is, dat wij steeds weer reformerend onze traditie toetsen aan het woord van de Heilige Schrift. En dat trachten wij ook nu te doen, als wij nadenken over Maria. U weet dat in de katholieke kerken, in de katholieke kerk, de Maria-devotie een heel grote plaats heeft ingenomen. Zo groot dat het soms lijkt alsof al het andere, zeker veel belangrijke dingen, erdoor bedekt worden. Het is merkwaardig, en het lag ook wel voor de hand, dat de reformatie die Maria-verering heeft afgewezen. Maar het is dikwijls zo, als mensen gaan zuiveren en gaan verbeteren, dan gooien ze soms dingen weg die van het allergrootste belang zijn. En men komt er dan niet meer op terug. Ik weet zelfs, hier zullen waarschijnlijk mensen zijn die vanuit hun traditie het eigenlijk maar een griezelige zaak vinden dat er in onze kerk speciaal over Maria gesproken wordt. We hebben wel de 12 artikelen des geloofs, waarin het dan staat, geboren uit de maagd Maria. We moeten ons afvragen, wat betekent het toch eigenlijk? Wat is dat geheimzinnige? Dat het zo'n grote plaats heeft ingenomen. Natuurlijk kunnen met de psychologie en met de godsdienstgeschiedenis menen we een heel eind te kunnen komen in de verbinding met de moeder, moederfiguur, maar ook de moedergodinnen. Maar hoewel daar allerlei dingen wel op lijken, op wat in die zogenaamde Maria-verering naar voren is gekomen, kan het daar toch niet helemaal mee verklaard worden.
Er is namelijk een Bijbelse kern in die van het allergrootste belang is. Dat komt in het bijzonder hierop neer wanneer wij enkele teksten citeren uit die lofzang van Maria. De engel Gabriël is van God gezonden. Die is tot een maagd gezonden, Maria. Mirjam. Wij hebben natuurlijk die andere naam. Maar ze heet dus, naar het Joodse woord, ze heet Mirjam en dat is Maria geworden. En Maria, en zo wordt dus een afleiding. De engel wordt tot die Mirjam gezonden. En dan wordt er gezegd, het wonder dat zij zal een zoon ontvangen en baren. En die heeft geen menselijke vader, verwekt door de macht des Heilige Geestes. Het wonder van de maagdelijke geboorte. En dat is het kind, en dat is Jezus. En dat is de Messias van Israël en de verlosser der wereld. Dus we kunnen zeggen, al daarom heeft Maria een unieke plaats. We vinden ook in het boek van de Openbaring van Johannes dat beeld van die vrouw die door de zon bekleed wordt en waarvan de maan aan de voeten is en die zwanger is, een kind zal baren. En de machten der duisternis, de draak in het bijzonder in die tijd gesymboliseerd in Rome, wacht totdat het kind gebaard zal zijn om het te verzwelgen, om de kracht en verlossing van de aarde weg te nemen. En dan staat er dat het kind opgenomen wordt na korte tijd in de hemel en dat de vrouw een plaats bereid is van Gods wegen in de eenzaamheid en daar bewaard wordt. Een bepaalde tijd, wordt gezegd een tijd, 1260 dagen, 3,5 jaar. En daar zijn enkele gegevens mee uitgesproken. Exegeten zijn aan het werk gegaan. Je vindt Rooms-Katholieke exegeten die zeggen, het gaat hier natuurlijk om Maria. En protestantse exegeten zeggen, nee, het gaat om heel wat anders. Het heeft er eigenlijk weinig mee te maken. Maar wij kunnen ons niet aan die verdeeldheid houden. We moeten trachten altijd weer, ook in de situatie van nu, om de tekst na te gaan. En beginnen wij direct bij de genoemde teksten voor vanmiddag. En dat is dan in de eerste plaats die uitspraak van Maria zelf, dat alle geslachten zullen haar zalig spreken. Gelukkig prijzen, maar deze zaligheid is dus de hoogste zaligheid van God, van de God van Israël. Wat heeft dit te betekenen? Waarom, en dat moeten wij ons nu afvragen, wat lag daar toch eigenlijk in om die figuur van Maria als zo belangrijk te stellen? Niet alleen als iets wat in het verleden in de geschiedenis heeft plaatsgevonden, maar er staat alle geslachten, er staat niet zomaar alle volkeren, maar er staat alle geslachten, dat zijn alle generaties. U begrijpt wel dat de Rooms-Katholieke theologie zich met kracht op deze tekst beroept om de Maria-verering zo een Bijbels fundament te geven. En wij zijn geneigd als protestanten om dat te verwerpen. Maar er is nog een derde weg. Het is niet de weg alleen van klakkeloos aannemen wat de Roomse kerk en de Oosterse kerk geleerd hebben, er wel rekening mee te houden. Ook niet eenvoudig tevreden te zijn met de verwerping van dit alles. Het is ook een gevaar. We kunnen opnieuw vragen vanuit de tekst, in een nieuw doorzicht dat ons speciaal in deze tijd verleend wordt om een kijk op de Heilige Schrift te krijgen, om hier verder te zien. Wij kunnen ons afvragen, wat is dat toch een wonderlijk verschijnsel? Het komt in die Rooms-Katholieke theologie toch eigenlijk hierop neer, dat je mij niet zo tot de Verlosser, tot Jezus kunt komen, dat er eigenlijk, en het wordt niet in alle consequenties zo streng uitgedrukt, maar zeker in de Maria-devotie komt het toch naar voren, dat het eigenlijk hierop neerkomt, dat je zonder Maria niet tot Jezus kan komen. Dat is in reformatorische kringen als afgoderij beschouwd. En toch, als iets met zo'n nadruk gezegd wordt, en als je dan ook al meemaakt dat daar mensen gedurende eeuwen uit geleefd hebben en tot een leven zijn gekomen dat ook zeker niet van God losgemaakt gezien kan worden, dan word je voorzichtig en ga je vragen zonder dat je direct hoeft te onderwerpen, maar je zou dat je je afvraagt, is er misschien iets in de schrift te vinden wat de diepste grond daarvan aangeeft, die niet eens in het Maria-dogma zelf uitkomt, maar wat er misschien een aanleiding voor is. En wat wij hebben laten liggen, omdat we vrezen voor de uitwerking in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar dat is altijd een slechte raadgever. Vrees. Het zou wel eens kunnen zijn dat als iets in een verbasterde vorm tot je komt, dat je het verwerpt. En daarmee alles verwerpt. Misschien iets heel belangrijks verwerpt. En wat is het dan? Wat steekt erachter? Laten we nu eens heel goed nadenken. Jezus is de Verlosser der wereld. Jezus is de koning van Israël. De gezalfde koning. Het heeft de Heere God behaagd om zijn volk en om de wereld door hem te verlossen. Door hem wordt de zonde der wereld gedragen en weggenomen en omhoog gevoerd. Maar Jezus is niet als een verschijning, als een hemelse verschijning, als een engel zo plotseling uit de hemel gekomen. Jezus is geboren. Daar is een vrouwelijk wezen geweest, die Mirjam, die daar woonde in die stad Nazareth. En die heeft gedurende een tijd het goddelijke wezen, de eeuwige Torah, de Zoon van God, gedurende die vaste tijd van ongeveer 9 maanden onder het hart gedragen. Kijk, nu kun je zeggen wat je wil, maar als je enige pietijd hebt, dan zeg je, God doet geen toevallige dingen. Dan komen de mensen aan. Dat is allemaal na de Franse Revolutie, is dat een redenering geworden, alles is gelijk. Dus dat had net zo goed een ander kunnen zijn. Het had net zo goed ergens ver weg kunnen gebeuren. Misschien op de Zuidzee, op een Zuidzee-eiland. Nee, dat is een verbastering, dat is een miskenning van het heel bijzondere wat God juist in de schepping heeft gelegd. Dus wie is Maria? Ze is niet in een willekeurig land geboren. Zij is een lid van het volk van Israël dat God als instrument geschapen heeft om de volkeren te verlossen. Zou je kunnen zeggen dat er een hele hechte band is tussen Maria, waaruit Jezus de verlosser der wereld geboren is, en zijn volk. Zij is als het ware de concentratie van het volk van Israël. Je zou bijna kunnen zeggen
middelpunt ervan. Want het doel ervan, en niet dat dat doel bestaan ophoudt bij de geboorte van Jezus, maar het is de kern van alles. Dat is dat dat volk de verlosser der wereld heeft voortgebracht, en dat de verlosser der wereld niet zomaar algemeen een mens is. Hij is zoon des mensen. Dat is de mens bij uitnemendheid. Maar dat de verlosser der wereld een Jood is. Dat is natuurlijk wel een hele merkwaardig iets wat hier naar voren komt. Dat de zoon des mensen, vlees geworden woord, geboren is uit een Jodin. Ja, dat zijn dingen niet om een bepaald volk te gaan verheerlijken, maar wel om iets in een verband te zien. We hebben eens in de tijd gesproken over de merkwaardige verhouding van Jezus tot het volk. En dat komt neer op het offer wat op de berg Moria gebracht wordt, waar God om heel Israël te offeren, want dat is de toekomst. Hij heeft één zoon, dat is Isaac, en die moet hij offeren. Voor, ja, waarvoor? Voor de zonde der wereld. En dan zien we dat Isaac op het hout gelegd werd, en dat Abraham het mes al boven zijn keel heeft, en dat dan de engel des Heren komt en op het allerlaatste het voorkomt, en dan treedt die ram in de plaats. Die ram is natuurlijk de komende Messias, die voor de zonde, het lam Gods, dat is die ram, is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dan moet je dus zeggen dat het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt niet zomaar in het algemeen te bereiken is, maar daar is waar Israël de voorbereiding heeft getroffen tot bijna het volstrekte offer van het volk in Isaac. Nu voelt u dat er een voorwaarde is, en dat laat de Heilige Schrift ons duidelijk zien. Een voorwaarde om tot Jezus, tot de verlosser te komen. En wij uit onze heidense trots, wij menen dat wij zo vanuit ons Germaans verleden, of hoe dan ook, dat wij zomaar tot de verlosser der wereld kunnen komen. Hier het verhaal van Abraham laat ons zien dat het lam dat de zonde der wereld wegneemt en dat ons nieuw leven geeft en onsterfelijkheid en alles, dat dat niet op een willekeurige plaats komt, maar daar juist waar Israël het heeft voorbereid, waar Abraham Isaac bijna geofferd heeft. Dan betekent dit dat er maar één toegang is tot Jezus, en dat is in de verbinding met zijn volk. Er is een voorwaarde. We kunnen Jezus niet op zichzelf bereiken. We hebben ook een Bijbel alleen al literair gesproken. Alleen al wat de taal en de uitdrukking betreft. Kom je niet als je niet eerst je verbonden hebt en verstaan hebt iets van Israël. Israël is de enige toegang tot Jezus. Zonder dat kunnen we het proberen, en dan kun je prachtige en diepzinnige dingen zeggen. En dan komt in de theologie komen prachtige dingen naar voren. En het ene grote en machtige werk valt onder de kritiek van een groot deel van het Bijbels getuigenis weg te laten. Of hoogstens een selectie te hebben gegeven. En dan nog vaak een partijdige selectie. En er is oneindig veel zegen uit voortgekomen. En we zijn ermee blijven bestaan. Maar de ware toegang kan alleen via Israël gebeuren. Niet dat Israël zelf de middelaar is. Niet dat Israël zelf het offer is. Maar het bepaalt wel de plaats. Isaac was niet het offer. De ram werd geofferd. Het lam God. Maar de plaats en de voorwaarden. De situatie waarin het lam geofferd wordt. Wordt bepaald door Abrahams daad met Isaac daar te brengen. Nog eens gezegd. Het is voorwaarde. Alleen al voor het uiterlijke verstaan van de Bijbel. Kom je er niet. Als je niet eerst dat gaat zien. Want het woord is niet algemeen een begrip. Maar het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen. In een bepaalde historische situatie. De 33 jaar van het leven van Jezus bepalen alles. Voor en na. Dat is een historisch punt. Wat is 33 jaar? Zo wordt het eigenlijk in de Bijbel ook steeds weer gesteld. En nu zie je in die lofzang van Maria een wonderlijk verband. De geslachten moeten, alle geslachten, die zullen mij zalig spreken. En wie is zij dan eigenlijk? Ja, zij is die persoon. Die Maria, waar niet een individu dat afgesloten is. Niet een eenzaam subject, zoals een modern mens. Maar een innige verbondenheid. Want ze zegt in een parallelie. En het gaat in die Hebreeuwse poëzie altijd om de parallelie. Hij heeft, de God van Israël, heeft Israël. Zijn kind omhoog geheven. Er wordt over Maria hemelvaart. Dan gaat het om een omhoog heffen van een schepsel door God zelf. Hier blijkt in deze beide uitspraken dat er een innig verband is tussen Maria en Israël. Je zou kunnen zeggen. Maria is pars pro toto, een deel voor het geheel van Israël. Dat wordt dus eigenlijk hier duidelijk gezegd. De toegang tot Jezus is Israël. En nu verstaat u, en dan is dat zo heel merkwaardig, wat eigenlijk in die Rooms-Katholieke theologie is gebeurd. Men heeft vanuit Rome. En de Rooms-Katholieke Kerk is natuurlijk in vele opzichten een voortzetting van het Romeinse Rijk. Maar men heeft een aversie gehad om de aartsvijand Israël te noemen. Want beide dingen ernaar om de leiding, de geestelijke leiding, de leiding van de verlossing aan de volkeren te geven. Dat heeft het oude Rome gedaan. En het heeft ook de Rooms-Katholieke Kerk willen doen. En daar tegenover staat dat unieke van Israël. Israël is door God zelf aangewezen om de volkeren, om dienstbaar te zijn bij de verlossing. En nu het wonderlijke, nou zie je dat er een inspiratie is. Dat er een goddelijke bemoeienis is met een enkel mens, maar ook met grote bewegingen. Ook zoals kerken, in alle eenzijdigheden en alle verschrikkingen, kan zonder dat men bepaald bewust weet, men dingen doen en dingen voorstaan, waar men zelf de diepste grond niet van begrijpt, maar die toch een zegenrijke werking hebben. Of het geraffineerd gedaan is. Ik kan het niet zeggen, het zal bij sommigen misschien zo zijn. Maar de voorwaarden. Zonder Israël kun je niet tot de verlosser komen. Kun je niet tot Jezus komen? Reformatie, hoe schriftuurlijk ook. En we weten, Calvijn heeft over die dingen veel voorzichtiger gesproken dan Luther. Luther is in een latere leeftijd tot afschuwelijke uitspraken gekomen. Niet in zijn jonge jaren, maar in de latere jaren over Israël. Men heeft het in veel opzichten verworpen, heeft gezegd de kerk is in de plaats van Israël gekomen. En het wordt gepropageerd. Maar er is een intuïtieve, een verborgen, misschien zelfs een uiterst uitgekookte, geraffineerde wijsheid. Die tot zelfbehoud leidt. En tot een grote verantwoording voor de zielen die hen toevertrouwd zijn. Dat men zo diep heeft geschouwd in de Romeinse kerk, dat men heeft gezegd, je kan maar zo niet tot Jezus komen. En Israël kan natuurlijk niet genoemd worden. Maar dat hier op een verkapte wijze, in de Maria-verering, toch door een achterdeur binnengehaald wordt. De enige voorwaarde om tot Jezus te komen. Maria is dan Israël. Oh, ze hebben het niet bewust bij de meesten, zeker niet bij de gelovigen. Er zijn misschien enkele geraffineerden geweest. Die het hebben gezien. Die zo ver zagen dat je er niet buiten kon. En dan moest het maar zo. En dan moest het niet openlijk gezegd worden. Maar het wordt dan toch maar gedaan. En dan krijg ik, misschien vindt u het een raaskallen wat ik het ook doe, maar er zit toch wel enige naïeve wijsheid achter, misschien kinderlijke wijsheid, die toch wel belangrijk is. Nou krijg ik toch een heel andere kijk op die Maria-devotie. Als ik nu toch eens ga zien dat het hier niet gaat om de Magna Mater, om de grote moeder en om de moederreligie en dat het er allemaal mee vermengd is. En dat het misschien nog bij sommige mensen in de latere 19e eeuw nog met Oedipuscomplexen te maken. Het is allemaal tweede rangs om daarover te spreken. Het zijn veel belangrijker dingen. Je moet altijd, wil je iets begrijpen, als je iets wil begrijpen, dan moet je altijd, ook al is het je tegenstander, proberen het hoogste te schatten. Soms zit er niets in en kun je er niets uithalen. Maar er is hier iets van, als ik nu die Maria-devotie zie, dan blijkt het dus dat op een verkapte wijze in die Maria-verering eigenlijk een verering en een erkenning en een stille zegening is van Israël. En u weet het, de voorwaarde voor de volkeren is, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent, het heil der volkeren komt. Waar de christenheid, waar de volkeren Israël zegenen, dan komt de Messias. En is dat zo, dat wellicht door die eeuwen heen een geheim is geweest, waardoor zo'n kerk ondanks alles nog in stand bleef, dat ze op verkapte wijze Israël geëerd hebben. Kleingeestig, ze hebben het niet openlijk gezegd. Maar in Maria, maar Maria is Israël, is het hart van Israël. En niet om die persoon te kleineren, want is de kern, is een grote eenheid. En in het wezen van Israël komt ook in die persoon van Maria duidelijk uit. Misschien zoals in heel weinig, maar er is een mysterie dat men er iets van geschouwd heeft. En dan krijg je nog dat vreemde. Je kunt soms, en dat is ook onze troost in het leven, je kunt soms dingen doen die ten opzichte van God goed zijn, terwijl je zelf helemaal niet weet wat je doet. Je kunt dingen doen die je helemaal niet bewust maakt. En die, waarvan je misschien iets heel anders bedoelt. Maar waarmee je toch, zonder te weten,
een goddelijke opdracht vervuld. En nu meen ik, en u hoeft het niet te nemen, als u mij toch ziet dat in de Bijbel alle geslachten Maria zalig prijzen, dus tot de hoogste zaligheid erkennen, dat in die Maria-devotie toch die voorwaarden om tot Jezus te komen onbewust vaak of geraffineerd leidt tot een erkenning, zij het dan een verkapte erkenning van het volk van Israël. Zo is het tot nu toe geweest. Maar, broeders en zusters, wij leven in een ontzaglijke tijd. Niet dat het jaar 2000 alleen nadert. U kent mijn opvatting erover. Ik geloof dat er een impuls is geweest vanaf het jaar 1000. Waardoor het nog, de christelijke traditie, het nog zo'n 1000 jaar uithoudt. Dus het is tot 2000 ongeveer. Maar dan komt het erop aan. Er gaan dingen gebeuren. We kunnen niet bij blijven. Er zijn aanleidingen in de reformatie. Ook in de Rooms-Katholieke Kerk. Het gaat erom dat wij eindelijk Israël, volk van Israël, en dat is dat hele volk van eeuwen en over de hele wereld verspreid, dat we dat volk leren zegenen als het instrument in Gods hand, en dat is gebleven voor onze verlossing, om de plaats aan te geven waar de Messias geboren wordt. En de Messias is een koning, en die kan niet zijn zonder volk. Broeders en zusters, de tijd is zo ernstig dat de Rooms-Katholieke Kerk daar niet bij kan blijven met deze verkapte erkenning van Israël. Ze is daardoor in leven gebleven en is daardoor niet vernietigd. En wij kunnen als reformatorische christenen er ook niet bij blijven met steeds maar te spreken alleen maar over onze eigen zaligheid en menen dat verkiezing alleen maar geldt iets voor ons persoonlijk. Het zal bij beide nodig zijn dat er tot een volstrekt nieuwe, verlichte kijk komen door de Heilige Geest op de Heilige Schrift en daarmee Israël erkennen. We kunnen niet tevreden zijn in de Rooms-Katholieke Kerk met de Maria-verering. Die moet doorzien worden en moet zijn volle ontplooiing krijgen en moet blijken te zijn de erkenning van het volk als toegang tot Jezus. En men heeft er allerlei mooie verhalen over, dat het nieuwe Europa dat gevormd wordt. Dan spreekt men over dat symbool wat er verkapt van Maria gegeven wordt. Als dat symbool van Maria maar waarachtig tot het laatste toe geduid kan worden als Israël zelf, dan kan Europa een hele mooie toekomst tegemoet gaan. Want dan zal het de zegen des Heeren ontvangen. Maar als het geïsoleerd wordt van Israël, en het wordt nu tijd dat het eindelijk erkend en doorzien wordt, dat we niet het leven er net weer uithouden. Met de Maria-vereniging, de Roomse Kerk heeft net het leven uitgehouden. Maar het zal nu nodig zijn om dit symbool, die waarachtigheid van Maria, te erkennen, haar in de eerste plaats te zien als een Joodse maagd, en vervolgens als de vertegenwoordiger van Israël. Dan, als we dat zien, dan gaat werkelijk Jezus zelf in alle kracht en heerlijkheid, niet met de bedekking waarin wij dat hebben gelegd, tot ons komen. En dat geldt voor de protestantse kerken, voor de reformatorische eredienst ook, dat we de schrift op die wijze gaan lezen. En dat we gaan zien dat wij zonder Israël er niet toe komen. En dat wij in de verwerping van Maria misschien dikwijls daarmee Israël verworpen hebben. Onszelf hebben gezien in de plaats van Israël te komen. Die vernieuwing moet komen. Het licht gaat nu op. Als we deze tekst allemaal lezen, dan zal eindelijk het woord bevestigd worden dat alle geslachten, tot op het huidige geslacht, Maria zalig zullen prijzen. En daarmee haar volk en de toegang tot de Messias. En er zal de eenheid gezien worden met Israël, dat door alle vernedering heen toch verhoogd is. En wat heeft dan die zin van die Maria hemelvaart? Dit, dat is dat een stuk Israël verheerlijkt is en al in de hemel is, terwijl het grootste deel van het volk nog verstrooid op aarde is, totdat de Messias komt. En waarop wacht de Messias? De Messias wacht op u en op mij, dat we eindelijk deze erkenning geven, dit volk erkennen en de Bijbel ook leren lezen vanuit de diepe geheimenissen van Israël, zodat we mogen roepen om de Heilige Geest, dat is de geest van de profeten. Blijven wij dan bij Israël? Ach, broeders en zusters, het gaat er alleen om dat Israël een toeleiding is. Want het gaat alleen om Jezus, de koning van Israël. Het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Dat alles kan veranderen, ons onsterfelijkheid geven. Een nieuwe levenswijze, een bevrijding, waarachtige vrijheid, die geen losbandigheid is, die niets met een revolutionaire geest te maken heeft. Maar waarachtig leven, want waar leven is, daar is de grootste vrijheid. Vrijheid is om in de wet Gods, dat is in de heilige Torah, het ritme van de schepping dat in Jezus vlees is geworden, om in dat ritme, in overeenstemming daarmee, te leven. Broeders en zusters, hebben zowat woorden gezegd, wat aangehaald, en je kunt het niet allemaal in een duidelijke redenering zeggen. Ik heb alleen iets willen zeggen over dat wonder dat zo lang verborgen is geweest, ook in de Maria-devotie, en dat nu moet opgaan lichten. En dan kunnen wij elkaar ook herkennen, als wij herkennen dat Jezus ons tot zich roept via zijn volk, met de kern daarvan Maria. Mogen wij zo dankbaar, in stilte, met een eerbied, een huiver, een waarachtige devotie, deze dingen zien, die niet eindigt bij Israël, die niet eindigt bij Maria, maar die vervuld wordt waar zij heen wijzen, naar Jezus. En Jezus is de openbaring van de God van Israël, de geheimzinnige naam van de vier letters die de Joden niet uitspreken. De Heere. De Heere is enig. Hoor Israël. De Heere is onze God. De Heere is enig. Amen.
Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu van Gezang 221, vers 1 en 5. Gezang 221, vers 1 en 5.